Welkom bij de Productana podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week heb ik weer twee collega's gevraagd om bij mij in de studio te komen zitten. Na het succes van de vorige aflevering. Er is namelijk nog wel een breed onderwerp wat ik graag eens in de podcast zou bespreken. De scrumrituelen in de echte wereld. Als we één ding zeker weten na 70 afleveringen, is het wel dat de praktijk vaak ver van de theorie staat. Maar hoe zit dat eigenlijk met de rituelen? We doen allemaal hetzelfde, gebaseerd op de Scrum Guide, maar hoe pakken andere PO's dat eigenlijk aan? Dat is wat we in deze aflevering gaan bespreken. Naast mij zit Jadiel, die op dit moment Product Owner Cybersecurity is bij SVB. En Jordi, die op dit moment aan het werk is als Product Owner voor ASML. In deze aflevering gaan we stap voor stap door die scrumrituelen heen, bespreken we onze aanpak en wat we in de afgelopen jaren voorbij zagen komen op verschillende plekken. Hey mannen, leuk dat jullie er vandaag zijn.
Leuk dat je weer mag komen, Pim.
We gaan weer even een rondje opnemen met z'n drieën na het succes van de laatste aflevering.
Let's do it.
Hoe komt het nou eigenlijk dat we die theorie best wel ver afstaat van de praktijk voor veel product owners? Heb jij daar een beeld van, Jordi?
Ik denk dat aan de ene kant veel product owners doorgroeien naar de functie van product owner binnen het bedrijf. Ja. En de norm en de waan van de dag overnemen zoals die er altijd is geweest. Maar aan de andere kant zijn er natuurlijk ook mensen die echt verdiepen in de theorie en kijken naar wat wordt er nou bijvoorbeeld in een Scrum Framework benoemd. Hè? Wat zie je in een Scrum Guide en hoe kunnen we dat toepassen? En dan de mensen die daar echt hun eigen draai aan geven om het toe te passen op hun eigen praktijk.
Ja, is het niet ook gewoon zo dat de praktijk het soms niet toelaat om alles te doen wat er in zo'n Scrum Guide staat?
Kan ik me voorstellen.
Hoe zie jij dat, Jadiel?
Nou, we kunnen kijken is dat de Scrum Guide en de rituelen heel goed werken voor teams die fulltime werken. Maar tegenwoordig hebben we ook teams die half thuis werken, of een pappendag hebben, of misschien überhaupt maar parttime developer zijn.
Ja.
Ga dan maar eens al de rituelen doen met iemand die de 16 uur is of zo, weet je, of 18 uur. Ja, die houdt maar 8 uur over om echt development werk te doen naar al die rituelen. Dat werkt dan niet zo goed.
Ja, want jij hebt developers in je team die maar eigenlijk halve weken werken.
Ja, ik heb 2 developers die werken voor 16 tot 18 uur, een beetje spelen met de week.
Ja.
Dat kunnen we gewoon niet elke keer mee refinen. Die kunnen er soms niet zijn. Of die dat past niet in hun agenda. Of die houden dan heel weinig tijd over echt een grote story op te pakken. Terwijl ze heel veel kennis hebben.
Oh, dat is eigenlijk wel lastig. Nou, volgens mij is dat precies wat we in deze aflevering een beetje willen gaan ontdekken. PO's die vandaag aan het luisteren zijn. Ja, eigenlijk vertellen hoe het er aan de andere kant soms uitziet. Want we doen allemaal hetzelfde werk. Het is allemaal wel een beetje gebaseerd op hetzelfde idee. Maar vaak ziet het er heel anders uit. We gaan vandaag in ieder geval eventjes door de basisrituelen heen. Dus we gaan langs de sprintplanning. Je daily stand-up of je daily scrum. Je sprint review of de demo zoals sommigen het noemen. En je sprint retrospective. En daarnaast, ja, het is officieel geen ritueel volgens de Scrum Guide die je moet doen. Maar ja, volgens mij doen we hem allemaal wel. En dat is je refinement sessie. Ja, ik zou er wel eens even doorheen willen lopen hoe jullie dat eigenlijk doen. Misschien op je huidige opdracht, maar ook wel op andere opdrachten waar je eerder hebt gezeten. Hoe ziet voor jou een sprintplanning eruit? Hoe doen jullie dat, Jadiel?
Sprint planning en refinement eigenlijk een beetje samen. We zijn elke week aan het refinen met het hele team. Dus de developers en ik maken allemaal stories. Ik doe natuurlijk de prioritering. Dat is niet heel natuurlijk, besef ik met welke het zeg. Maar dat doe ik. Maar terwijl we aan het refinen zijn, zijn we eigenlijk ook al aan het plannen van, oh, past het in de volgende sprint? Oh, ik heb al contact met die. Er zit een dependency met dat team. Dus dat past mooi in de volgende sprint, want het is urgent.
Ja.
Ik merk dat ik het ook wel lastig vind om echt een sprintdoel mee te geven. Omdat we zoveel verschillende dingen doen als team. We zijn een heel centraal team. We doen de security tooling van de SVB. En er zitten 4-5 tools in ons portfolio.
Ja.
Dan is het best wel lastig om te zeggen, oh, we gaan nu echt alleen dit sprintdoel bereiken. Of we gaan nu 5% conversie doen. Of we gaan nu deze feature live gooien, want dat is de outcome. Dus we pakken wat gewoon in de sprint past aan de hand van onze velocity en onze capaciteit.
Ja. Hoeveel tijd plan je daarvoor, voor die planning en refinement?
Uurtje per week. Ja, ja.
En daar red je het ook mee?
Ja, meestal wel.
Hoe ziet zo'n sessie eruit? Dan heb je een online sessie met iedereen en daarmee ga je eigenlijk kijken wat er in een backlog alvast klaar staat. Heb je dan alvast iets geprioriteerd wat in de volgende sprint moet komen of hoe gaat dat?
Ja, we zijn eigenlijk continu bezig met nieuwe stories op de backlog te plaatsen. En eigenlijk hebben we hebben de huidige sprint waar we aan werken en we hebben de volgende sprint die staat al open. Dus je kunt dingen in de sprint zetten.
Ja.
En zowel de developers als ik, die stoppen daar stories in. En ik heb dan natuurlijk een soort van het laatste woord van dit moet er echt in of dit kan beter de volgende keer. Want het is nu niet heel urgent omdat ik met die stakeholders in contact sta. Zij trouwens ook, maar wel met andere soort stakeholders, merk ik. Zij wel meer operationele stakeholders.
Ja.
Dus weet je, netwerkmannen of databasebeheerder. En ik wat meer met hun managers. Dus we hebben allebei een soort van stakeholders influx, maar wel van andere niveaus van de organisatie of zoiets.
Precies, maar zij mogen eigenlijk al gedurende de huidige sprint ook zelf wel wat dingetjes slepen naar de plek. hey, dit zouden we eigenlijk in de volgende sprint moeten doen?
Ja, want we hebben eigenlijk een soort van 4 categorieën waarin we dingen doen. En een van die categorieën, dat is verbetering. En dat initiëren we eigenlijk altijd zelf. Dus een stukje continuous improvement, innovatie, lifecycle management. Dat weten zij natuurlijk veel beter dan ik. Daar kan ik helemaal niks over zeggen. Allemaal product specialisten, die weten dat natuurlijk gewoon heel goed. Dus ik laat hun daar ook vooral aan de lead.
En die andere 3, zei je?
We hebben verzoeken van buitenaf. Nou, dat zijn gewoon stakeholders die bij of hun bij mij op de lijn komen. Verplichtingen, heel veel wetgeving natuurlijk. Als een security team waar we aan moeten voldoen, heel veel beleid. En als laatste grote veranderingen. Dus we hebben iets van, ik denk wel 10, 20 grote programma's waar we iets van input leveren. En dat zijn altijd scoped deliverables. Die moeten gewoon geleverd worden.
Ja.
Daar hoeven we niet heel veel, oh, dit is belangrijk en dit heeft waarde, want nee, dit moet gewoon geleverd worden, want dat hoort bij het project.
Juist. Heb je dit zelf zo ingebracht toen je bij deze organisatie kwam? Of is het eigenlijk iets zoals je het hebt overgenomen, zoals het al werd gedaan?
Nee, dit is echt sinds kort, pas sinds een maandje of zo. Want ik kreeg dus heel veel commentaar van mijn developers. Joh, daar kwam ik zacht. Die zijn er zo betrokken. Die willen echt weten, waarom doen we dit? Wat is de meerwaarde? Voor wie doen we dit? Wie gaat het gebruiken? En die vragen, die vond ik eigenlijk heel lastig te beantwoorden. Want ik wist het wel en ik had het wel in mijn hoofd zitten. Maar ik vond dat ik daar toch een soort van framework of model bij moest verzinnen, waarin het toch behapbaar werd voor hun ook om te snappen, oké, dit is waarom ik het doe. Oh, je hebt het afgezet met die stakeholder. Prima, gaan we mee aan de slag.
Ja.
Om ze ook zelf wat meer initiatief te laten kunnen pakken.
Want hoe zag dit eruit toen je binnenkwam, die planning?
Ik had een andere product owner, die wilde het een soort van leren.
Ja.
Dus ik was een soort van beetje aan het coachen. Ja, en die was al 7 jaar developer in de tools die we gebruikten. Dus die was gewoon lekker operationeel dingen aan het doen. En ik was gewoon lekker visie aan het verzinnen. Zo.
Ja, weinig echt aan het plannen en vooruit aan het blikken wat je in een sprint zou willen afronden.
Ik zeg wel, joh Lars, wat gaan we de volgende sprint doen? Ja. En hij zei, oh ja, moet er nog wat bij? Heb je nog met D&D gepraat? Dan zei ik van, ik heb D&D gesproken, dit moet er echt bij.
Juist, maar dan ben je een vrij korte termijn aan het plannen. Dus dan plan je echt 1 sprint vooruit, nooit 3 sprints vast vooruit aan het blikken wat je vast wil hebben staan.
Grote visie vind ik echt lastig. Want dat heeft er vooral mee te maken met het management heeft een vrij wispelturige visie in mijn optiek.
Ja.
En omdat we tooling beheren,
we
zijn een platformteam, de architectuurafdeling moet daar ook wat van vinden.
Ja.
Maar hun kaarten zijn wat wateriger dan dat ik zou willen. Dus ik vind het lastig om die 2 met elkaar te mengen en daar iets goed voor te verzinnen.
Oh. Hoe ziet dat er bij jou eruit, Jordi? Die planning?
Ja, die planning is onderdeel van een roadmap.
Ja.
Die ligt vrij strak vast. Ik ben op een team wat onderdeel is van een groot platform met 18 andere teams. Dus dat is natuurlijk heel veel wat over en weer gecommuniceerd moet worden. Heel veel dependencies ook van elkaar, want je wilt iets ontwikkelen waar iemand anders weer wat voor moet maken. Of je gaat iets maken waar iemand anders op zit te wachten. En ja, je merkt dat dat heel nauw gaat en ook heel veel overlegmomenten nodig heeft. Dus die planning die wordt echt wel per kwartaal vastgesteld en ook vooruit kwartaal gepland. Maar daarbinnen hebben we natuurlijk mooi een roadmap staan. Dan weten we, dit is wat we aan het eind van het kwartaal moeten gaan opleveren.
Ja.
En waar dat we nu ons best voor moeten gaan doen om dat in stukjes van 2 weken sprints te hakken en te gaan bouwen.
Precies, dus waar je dial eigenlijk met name 1 sprint vooruit blikt en hem dan eigenlijk gaat plannen, ben jij al vast op wat er het komende kwartaal moet gaan gebeuren?
Op het moment wel, ja.
En dan split je hem eigenlijk op in de sprints die je wel hebt. Je hebt al 2 weken sprints.
Mm-hmm, ja.
En in die 2 weken sprints probeer je elke keer 1 stukje daarvan af te ronden.
Exact. Ja.
Hoe ziet dat landschap er dan uit dat je zoveel moet plannen?
Het is best een uitdaging om alle informatie bij elkaar te krijgen. Er zit ook heel veel aan overlegmomenten structureel in. 20 uur per week ongeveer. Iedere week weer.
Van de?
32 voor mij. Dus multitasken ben ik ontzettend goed in.
Ja.
En soms sla ik ook bewust meetings over.
Ja.
Omdat ik gewoon andere dingen belangrijker vind op dat moment. En ja, je kunt nog altijd kijken of iemand anders kan aansluiten van het team. Hè?
Ja.
Maar goed, dat is een andere discussie. We zitten nu nog in een bestaand product te werken aan dashboarding. Maar we gaan een hele nieuwe CI/CD pipeline system of systems opzetten.
Ja.
En daar moeten we een proof of concept voor gaan bouwen, die we zelf ook moeten gaan verzinnen, onderzoeken, valideren. En daar gaan we wel onze eigen roadmap opstellen en zelf bepalen welke kant we op gaan om het hele systeem eigenlijk opnieuw neer te zetten.
Ja. Hoe vaak heb je nu een planning sessie?
1 per 2 weken, dus 1 keer per sprint.
Juist. Hoe ziet die sessie eruit?
Het is aan de ene kant de technisch architect die veel input heeft over wat hij heeft ervaren, wat hij ziet. We hebben developers die kijken naar wat hebben wij geleerd van een ander team en welke informatie hebben we bij hun kunnen ophalen, zodat wij deze user story goed kunnen doen. En er wordt nog naar detail gekeken voor dingen die niet duidelijk zijn, waarvan denken, kunnen we dit wel doen? Hebben we genoeg informatie en genoeg vertrouwen daarmee om deze user story op te pakken in een sprint? En dan overal natuurlijk, hebben we vertrouwen in dat we dit af kunnen krijgen in een sprint?
Juist.
oh, dit is wel grappig. Het is wel leuk, want we zitten alle drie echt in een hele andere omgeving wat dat part. Bij mij is de planning sessie inderdaad iets wat ik aan het einde van de refinement, die wij wekelijks hebben, die refinement sessie, en dat pak ik eigenlijk altijd even als een moment om ook te kijken hoe staat onze backlog ervoor en hoe hebben we die eigenlijk gepland voor de komende sprints. Het ene team heeft wat meer vrijheid omdat die een groter project meer aan het afwerken zijn. En de andere is meer in korte iteraties product aan het ontwikkelen. Dus dan hebben we ook echt een duidelijk sprintdoel. Die probeer ik er ook altijd van tevoren in te zetten. En vaker wil ik ook wel mijn developers vragen, hey, dit is eigenlijk het doel voor die sprint. Heb ik er nu alles in zitten als ik deze stories erin heb zitten? Of moeten we daarna nog dingen bijzetten als we dit voor elkaar willen krijgen aan het einde van die sprint?
Vul jij de backlog of zijn dat jouw developers die de backlog vullen aan de hand van jouw sprint?
Ja, zij vullen met name de backlog. Dus waar ik eigenlijk bezig ben met, hey, dit zijn de onderdelen waar aan we gaan werken. Ik probeer een wat groter plaatje neer te zetten in welke periodes we aan wat gaan werken, zodat ze ook focus krijgen. Zij zijn met name wel de stories aan het schrijven die in die backlog moeten komen en die we nodig hebben. Want ja, technisch gezien heb ik eigenlijk geen idee wat er soms nodig is voor om een specifiek iets voor elkaar te krijgen. Dan ga ik dingen vergeten. Dus ik laat hun met name dat schrijven. En als we dan gaan plannen, dan doen we dat aan het einde van een refinement. En wat wij ook nog doen is, voor de sprintwissel zelf, dan hebben we altijd natuurlijk nog een retrosessie. En we sluiten die retrosessie altijd even af met een soort check op hoe dat vertrouwen is om die sprintplanning ook nog te gaan halen. Dat is namelijk vlak voordat we de sprint ook echt afsluiten. En dan zeggen we altijd eventjes, oh ja, wacht, is dit inderdaad goed hoe we er nu voor staan? Moeten daar nog dingen uit? Zijn er nog mensen een paar dagen weg of zo?
Dat is nog veel confidence fout.
Ja. En ik probeer die eigenlijk altijd wel te doen, omdat je dan wat meer ook aan het einde van de sprint kan terugblikken met z'n allen. Ja, we hadden het vertrouwen dat we dit wel af gingen krijgen, maar het is niet helemaal gelukt. Waarom is het niet helemaal gelukt? Ik vind dat zelf op zich al wel lekker werken.
Doe je dan ook echt wat met die input uiteindelijk?
Ja, dus wij houden. Dus we gaan zo meteen wel eens even verder in de retro. Maar in de retro proberen we dat soort dingen altijd eventjes terug ook te blikken. Hoe hebben we daarop gepresteerd? En dat houden we ook wel bij in Confluence. Dus blijven er een soort van, dus daar gooit iedereen punten in en die worden gevoten, worden ook Confluence wel bijgehouden. En een volgende sprint retro openen we ook altijd wel weer met, hey, hadden we nog dingen openstaan van de vorige keer waarvan we zeiden, daar moeten we eens naar kijken. Ja. Dus dat is wel een hele andere. Hier, nou ja, dus voor luisteraars lijkt me dit al wel grappig, dat je hier al wel hoort dat we drie hele verschillende benaderingen hebben van zo'n sprintplanning.
Precies.
Wanneer sluiten jullie je sprint af? Wanneer is echt op Jira het moment dat je zegt sprint voltooien en de volgende sprint starten?
Na de retrospectief.
Hoe gaat die wissel dan? Wat is na die retrosessie? Dan heb je het moment dat je hem gaat voltooien. Mm-hmm. Hoe ziet dat voltooien en een nieuwe sprint starten er weer uit?
Ja, we gaan er natuurlijk voor om alles af te krijgen.
Ja.
Vraag die net bij mij naar boven kwam is, werken jullie met story points? Maar laten we die heel even parkeren voor zometeen. Gevoelig onderwerp volgens mij ook
die
wel.
Die vind ik niet leuk.
Nee, ik ook niet, maar. Nee, bij ons is het retrospectief inderdaad kijken naar hoe hebben we het gedaan, wat hebben we geleerd, hoe stonden we ervoor. En vandaar het ook kijken, hebben we alles afgekregen, waarom niet? Om die story points toch even aan te raken, is dat wel eentje waar we kijken naar, ja, hoe hebben we het ingeschat en waarom hebben we daar meer of minder tijd in gestopt. Dus een stukje verwachting ten opzichte van daadwerkelijk gebruikte tijd.
Ja.
En ja, dat zegt naar mijn mening. Ik vind dat dat ook iets is wat je binnen het team moet gebruiken om te kijken naar hoe sta je qua bekendheid met de platform. Wat weet je van de platform? De cone of uncertainty bijvoorbeeld. Hè? Naarmate dat je er langer aan werkt, weet je er meer van en kun je veranderingen ook beter inschatten.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel iets geeft over, of aangeeft over hoe volwassen dat het team is in relatie tot het product. Hoeveel dat ze ervan weten, hoe goed dat ze het kunnen inschatten.
Ja.
En dat is voor mij wel een mooie retrospectief om terug te kijken. En alles wat er nog open staat, ja, daar moeten we wat van vinden.
Ja.
Gaan we dat in de volgende sprint oppakken? Of zetten we het terug naar de backlog om opnieuw te refinen en op een later moment weer op te pakken.
Oké, okay. Nou, wat mij part maken we even die stap wat meer naar die retro toe. Want ja, hoe ziet dat er vervolgens praktisch uit? Dat kun je namelijk al helemaal op 1000 manieren doen. Verschilt volgens mij heel erg voor tussen product owners die bijvoorbeeld een Scrum Master hebben of die geen dedicated Scrum Master hebben. Dan ga je toch zo'n retro wat anders aanpakken. Mm-hmm. Hoe ziet voor jou een retro sessie eruit?
Ik heb sinds kort een dedicated Scrum Master.
Ja.
En sinds kort gebruik ik hem ook wat meer echt voor die Scrum Master rol. Want hij komt vanuit een inhoudelijk team. Dus hij weet inhoudelijk heel veel. Maar hij moet eigenlijk op het proces zitten.
Ja.
Ik zeg, Marco, ik wil graag dat jij gewoon ons gaat coachen in het proces. Dus ik vraag ook, ik gooi continu ideeën zijn kant op. En hoe zo'n retro er dan uitziet. Dus ik vraag van Marco, ik denk dat een SWOT-analyse bijvoorbeeld heel waardevol kan zijn. Dus twee dagen geleden een SWOT-analyse gedaan op hoe we het de afgelopen paar sprint, want wij doen niet elke retro een sprint.
Nee.
Elke sprint een retro? Die dus.
Ja.
Om de afgelopen paar sprints even terug te kijken. En dan een SWOT-analyse. Wat waren onze sterke punten? Waar we dingen laten vallen? Wat kan beter? Waar zitten opportunities? Dat soort dingen.
Oh.
En hij faciliteert dat dan volledig. En we hadden laatst bijvoorbeeld ook een incident. En dan vraag ik aan Marco, kan jij de evaluatie daarvan faciliteren? En dan komt hij met een mooi Miro-bordje met dit is de situatie, dit is wat goed ging, dit zijn de acties die eruit komen.
Oké, dat is eigenlijk wel leuk. Maar je zegt net wel even iets essentieels tussendoor. Je zegt, wij doen niet elke sprint een retro.
Nee.
Waarom doen jullie niet elke sprint een retro?
Tijdsgebrek. Dat zei ik net ook al. Dat is echt een ding. Ik zou het heel graag willen, want ik vind het ontzettend waardevol.
Ja.
En het is niet dat we het niet willen of de waarde er niet van inzien. Het past gewoon niet. Anders krijgen we gewoon niet genoeg werk. Of zijn wij alleen maar aan het praten over werk, in plaats van daadwerkelijk werk te doen. Ik snap dat het ook weer waarde heeft om het erover te hebben met het team. Maar dat kan gewoon niet elke sprint.
Nee, volgens mij, ik heb eerder eens een keer op een opdracht gezeten en daar werden geen retro's gedaan toen ik binnenkwam. En toen had ik het daarover hier intern. Toen zei Tony, nou, als er geen tijd is voor een retrospectief, plan er dan twee. wat bedoel je? Hij zegt, nou, dan moet je blijkbaar echt even goed terug gaan kijken op het proces wat je aan het voeren bent. En dan kun je er beter maar gewoon twee gaan plannen.
Ja, zeker.
Oh ja, eigenlijk is dat wel grappig. Want inderdaad, in organisaties waar ik eerder zat, waar je in een soort van de pas van de dag of zo maar gewoon doorgaat. En je denkt, oké, dit was deze sprint, klaar. Oh, dit is de volgende sprint alweer. Oh ja, eigenlijk zitten we nog in hetzelfde werk. Oh, hadden we iets moeten aanpassen? Dat is wel een ander iets. Maar als je in een soort raar tijdsgebrek zit met mensen die maar 18 uur werken, lijkt me dat wel lastig.
Ja, we hebben ook vaak genoeg teruggekeken van, doen we de juiste dingen? Of als we dingen dan niet afkrijgen, waar komt dat dan vandaan? En een van de dingen die eigenlijk altijd terugkomt, ook al doen we er wat aan, zijn dependencies. We zijn heel afhankelijk, want we zijn eigenlijk een platformbeheerteam. Dus er zit heel veel beheerwerk aan. Er komen incidenten binnen, er komen vragen vanuit de organisatie, projecten die lopen, et cetera.
Ja, waar je bijna zelf als team echt slecht invloed op hebt.
Weinig tot geen. Ja. We moeten iets uitvoeren of er moet iets gecheckt worden voordat wij door kunnen. Ja, dan blijf je mailen en bellen en dan stuur je Marco erop af als een soort van aanvalshond van Marco, pak ze jongen.
Ja.
En dan doet hij dat ook, maar vervolgens blijft dat toch weer hangen, want een vakantie of iemand heeft een papadag of iemand werkt maar 32 en heeft een dagje vrij.
Anders bij een overheidsorganisatie.
Ik vraag me af of dat de overheidsorganisatie is. Ik weet niet waar het precies aan ligt.
Ja,
we zijn nu ook begonnen om de sprint dus gewoon langer te maken. Omdat we zoiets hadden van, iedereen doet het 2 weken, maar dat is niet echt doordacht of zo. Dat doen we gewoon omdat dat de standaard is.
Ja.
Wat nou als we 3 weken sprints nemen? Niemand zegt dat het niet mag, maar zou ons dat meer ademruimte geven om met die dependencies om te gaan? Dus een experimentje. We experimenteren wel heel veel trouwens.
Ja, precies. Ja, maar dat hoort toch juist ook wel als een resultaat van een retro kan dat zijn. Dat je eigenlijk met z'n allen zegt, nou ja, we krijgen niet echt een sprintdoel voltooid in 2 weken tijd als we mensen hebben die veel parttime werken. We zouden wel langere sprints kunnen doen.
Ja, dat scheelt ook weer. Ja,
dat is wat Edward er ook aan gaf. Dat de feedbackcyclus zo lang was dat de 2 weekse sprints gewoon bleven liggen voordat het allemaal naar productie door kon gaan.
Oh.
Dat die daarom ging verlengen.
Maar je kunt twee
andere collega Edward. Ja.
Je kunt zeggen, ik maak of mijn sprint langer of ik maak de stories nog kleiner. Nou, in dat geval denk ik altijd, ja, ik denk dat ik het werk wat we gepland hebben, dat we dat gewoon graag willen doen. En laten we dan gewoon proberen om het in een langere tijd te doen. Want dat is blijkbaar de snelheid van de organisatie.
Ja, nee, dat is volgens mij prima. Vind jij retro's belangrijk, Jordi? Zeker. Hoe is dat op jouw huidige opdracht en hoe zag je dat eerder bij opdrachten?
Ja, ik zit pas 2 weken bij ASML. Ja. Dus de eerste sprint meegemaakt en ook de eerste retro deze week. En wat ik met retro's heel belangrijk vind, is dat het echt een veilige omgeving is. Dus dat mensen zonder oordeel van anderen of beschuldigingen gewoon kunnen aangeven wat er goed ging, wat er minder goed ging en waar ze tegenaan lopen. Want juist op die manier zorg je ook dat je samen er beter van wordt.
Ja.
En als die veilige omgeving er niet is, ja, dan zie je gewoon dat de kwaliteit die je uit zo'n retro krijgt gewoon niet de potentie haalt die het kan hebben. En dat het team er ook gewoon niet beter door wordt.
Ja. Heb je een Scrum Master dedicated?
Ja.
En hoe zag de eerste retro er hieruit?
Ja, Scrum Master is op vakantie, dus...
Deze was heel snel.
Ja, nee, hij is op vakantie gegaan op de dag dat ik ben begonnen. Oh. Dus ik heb hem wel van tevoren gesproken. En ik ben hem iedere dag aan het stalken met berichtjes op Teams. Ja. Dus hij heeft een heel boekwerk wat hij kan lezen als hij volgende week woensdag weer begint.
Ja, dat is wel mooi. En op eerdere opdrachten, wat heb je er toen... Want ik kan me voorstellen dat je daar meer tijd hebt besteed in retro's. Hoe steek jij een retro in?
Ja, ik wil altijd de regie bij het team hebben. Ik vind dat een product owner ook voor een team werkt. En je bent niet product owner van een team. Want uiteindelijk doe je het gewoon samen met z'n allen. Dus ik probeer bijvoorbeeld ook met een daily stand-up gewoon iedere dag iemand het te laten hosten. En niet altijd de Scrum Master of de product owner, maar gewoon iedereen.
Geef je ook echt beurten in die daily?
Gaat heel organisch.
Oh ja,
regelen dus gewoon onderling. Ik heb hem ook al een keer gedaan, dan pakt iemand anders hem mee over. Maar het is niet iets waarvan we een lijstje hebben of alfabetisch of degene die de meeting opent die het dan moet doen.
Precies. En hetzelfde geldt dus voor een retro. Dan zeg je, ik wil dat de developers eigenlijk.
Ja. Want uiteindelijk moet je als team beter ervan worden en heeft iedereen daar een faciliterende taak in.
En praktisch gezien, hoe ziet bij jou een retro eruit? Ga je met z'n allen in een hok zitten? Ga je online iets doen? Ga je een bord erbij pakken? Wat voor oefeningen pak je erbij?
Ja, we beginnen met gewoon te kijken naar wat staat er nog in de sprint. Hoe hebben we dat gedaan? Hoe hebben we het ervaren? Een stukje groepsdiscussie op gang krijgen. Zijn er punten die mensen nu hebben waar we echt wat mee moeten?
Ja.
En op basis daarvan kijkende, hebben we een oefening nodig om dat verder uit te diepen? Willen we daar een verdiepingssessie voor organiseren? Hebben we er andere mensen voor nodig om te onderzoeken? Dat zijn dan dingen die we op dat moment bepalen afhankelijk van de input.
Ja.
Wij werken heel veel in Jira en Confluence. En zijn min of meer verplicht om het retrospective board van Jira te gebruiken.
Ja.
Dus daar wordt dan mooi met de kolommetjes alles ingezet wat je ervan vond. Dan gaan we die allemaal langs. Staat op naam, niet anoniem. Dus dat wordt er gewoon op persoon wordt er gewoon afgegaan. Wat heb je erin gezet en wil je daar nog iets over zeggen of niet?
Ja.
En dan wordt er gevote. Overal een upvote, 2 of 3 per kolom maximaal. En dan gaan we kijken hoe we het kunnen groeperen, waar we op uitkomen en welke punten dat we echt moeten gaan oppakken en moeten gaan verbeteren.
Nou, die is wel herkenbaar voor mij inderdaad. Maar jullie doen hem wel fysiek in een ruimte in principe.
Ja, precies.
Oh, dat is wel mooi. En in zo'n retro, hè, dus je zegt we hebben van tevoren wat tijd, we brengen wat gesprek op pad en we gaan met z'n allen zitten, we doen zo'n bord. Hoeveel tijd plan je daarvoor in?
Voor de retro zelf?
Wordt daarvoor ingepland?
De retro zelf is een uurtje.
Een uurtje.
We hebben wel het uitloop erin zitten. Iedere dinsdag zijn we met het hele team op kantoor.
Ja.
En dit is dan ook iets wat we op die dag juist plannen. Zodat we ook gewoon echt samen kunnen zitten.
Ja.
Het was al zo. Ik vind het persoonlijk wel heel fijn.
Ja.
Want je ziet elkaar ook fysiek. Je kunt samen ook nadenken over onderwerpen. En er komt toch altijd meer uit als dat je zoiets digitaal doet. Allemaal op afstand.
Juist. En op eerdere opdrachten, hoe zagen retro's, zagen die er altijd hetzelfde een beetje uit? Of heb je ook wel hele andere vormen van retro's gezien?
Ja, ik heb projecten gedraaid waar we met z'n allen ergens gingen lunchen. En dan gewoon even nadenken over hoe we het nou gedaan. Maar dat was wel een heel volwassen team. Wat al iets van 7 of 8 jaar samenwerkte aan 1 product. En ja, dan zit je toch iets anders in de wedstrijd.
Andere benadering. Ja,
ja zeker. De neuzen staan dezelfde kant op. En dan is het meer kijken naar waar staat de neus en andere richting op. En hoe moeten we die bijstellen? En daar waren ze ook veel meer naar buiten aan het kijken met wat zien we om ons heen gebeuren. En hoe moeten we daarop bijsturen?
Ja,
echt een unit dus.
Ja, ja. Het is heel fijn om voor te werken. Maar alles wat je voorstelt of vraagt, wordt ook heel kritisch weer teruggekend. Dus het heeft zo'n voor-
Ja, maar dan moet ook kunnen, toch? Je had het eerst over een veilige omgeving. Dat is
dat was daar absoluut. Ja, zeker.
Ja. Hoe is die voor jou praktisch gezien? Hoe ziet bij jou een retro eruit op je huidige opdracht? Of misschien wel op eerdere opdrachten waar je hebt gezeten?
Eigenlijk heb ik altijd voor grote corporates gewerkt. En daar merk je toch te vaak dat de Scrum Master de lead pakt. En gewoon vragen te stellen van wat vond jij nou van persoon afgaan. Dus ik ben sinds kort dus begonnen met dat SWOT-analyse.
Ja.
Ik dacht dat dat een krachtige tool was. Ik denk, Marco, laat het gewoon lekker proberen. En Marco zei, ik ga het voorbereiden, let's go. Dus post-its plakken, weet je. Iedereen krijgt een kwartiertje om wat dingen op te schrijven. Dus ik had de dag van tevoren, voordat we die retro hadden, al aan het team gevraagd in onze Signal. We gebruiken helaas Signal. had ik gezegd, jongens, morgen hebben we de retro. Pak vandaag gewoon even 5 of 10 minuten om bij elk van die vlakjes gewoon even 2, 3 dingen te verzinnen. Dan hoef je het morgen niet te doen, weet je. Dan gaat het morgen wat soepeler. Iedereen kwam ook echt met dat hele bord vol gekakt. En dan gingen we gewoon al die geldjes af en dingen een beetje bundelen. En achteraf kreeg ik heel veel positieve feedback voor jou. Dat heb ik echt nog nooit gedaan, zo'n SWOT retro. Dat voelde eigenlijk wel heel goed. Dus ik was heel blij, want we hebben heel veel... we zijn eigenlijk de diepte in. We hebben 2,5 uur ervoor gepakt, omdat we het namelijk niet zo vaak doen.
Ja.
Dus ik pak echt de tijd ervoor. Nou, die jongens die 18 uur hadden, daar is een halve week al even van weg, zeg maar. Helaas, maar ja, dat moest gewoon even.
Ja.
Maar ik heb heel veel positieve feedback, ook van hun. Zeiden van, dit maakt mijn werk wel echt inzichtelijker, beter, makkelijker. Nu kunnen we weer nieuwe dingen proberen voor de volgende sprint.
Oh, grappig. Op de huidige opdracht waar ik zit, daar heb ik ook veel dingen overgenomen. En ook wel een beetje zo gehouden, zoals het team dat al prettig vond.
Dus jij hebt ook Scrum Master, toch, zei je?
Nee, ik heb geen Scrum Master. Nee, dus wij wisselen een beetje een soort van... we hebben een Fire Chief in het team. Dat is een soort van de brandweerman van het team. Die als er in een sprint... Die wisselt per sprint. Als er iets gebeurt qua een crisissituatie of er zijn vragen op ons Slack-channel, dan is hij degene die dat beantwoordt. Nou, een van de nevenfuncties van de Fire Chief is ook een klein stukje Scrum Master van het team zijn door wat dingetjes klaar te zetten en een paar dingetjes te faciliteren. Een van de dingen die zij dus klaarzetten is een soort retrobord online. Maar doen eigenlijk...
Confluence weer, toch? Of,
nee, een andere. Ik ga zo meteen nog eventjes, zal ik nog eventjes benoemen. Of dat is wel een mooie beschrijving.
Wat voor communicatietools gebruik je nou eigenlijk allemaal?
Ja, er zijn er nog
wel. Ik hoorde jou Slack zeggen, wij hebben geen Slack. Dus,
nee, dus die heb je ook nog. Dus we hebben een Free Retro of zoiets heet het. Ik ga zo meteen nog eventjes de naam erbij halen. En op dat retrobord, die wordt dus even klaargezet en die wordt vervolgens gedeeld. We gaan met z'n allen een call in. En daar kun je een aantal lanes op klaarzetten. Maar dat kan in elke stijl. Dus je hebt ook een kerstversie en dat soort zaken. De makkelijkste is natuurlijk waar moeten we mee doorgaan? Waar moeten we mee stoppen? En waar moeten we... Welke heb je nog meer?
Ja, ik ken dat.
Stoppen, doorgaan.
En beginnen.
Starten, ja.
Starten, juist. Waar moeten we mee stoppen? Waar moeten we mee starten? Waar moeten we mee doorgaan? Dat is eigenlijk de basisvariant. En iedereen krijgt vervolgens eventjes... Volgens mij is het een kwartiertje of zo de tijd om zelf een beetje wat dingen erin te zetten. Ik doe zelf ook altijd mee. En op dat moment steekt iedereen zijn handje op, zeg maar, in die videocall. En daarna lopen we er even doorheen. Dat doen we altijd eigenlijk per persoon. Dus eigenlijk, hé, wat heb je nou in welke lijn gezet? Waarom vind je dat belangrijk? Vervolgens zetten we hem open om te voten. Iedereen krijgt iets van 4 votes. En kan zelf vervolgens zeggen, nou, dit vind ik eigenlijk wel heel belangrijk. Dat zijn dan vervolgens de punten waar we acties van gaan maken. Dus we proberen daar nog eventjes op terug te blikken. Te kijken naar waarom vond je het nou zo belangrijk dat we blijkbaar vanuit de architecten te weinig communicatie hebben gehad de afgelopen tijd. Oké, daar moeten we iets mee. Wie gaat er even met die architecten praten om te zorgen dat we daar betere communicatie vanuit krijgen?
En valideer je dan ook de follow-up? Want uiteraard doe je een follow-up aan de hand van die acties. En valideer je dan wat dan de uitkomst is geweest van die... acties,
ja, dus we zorgen dat we bij de volgende retro altijd eventjes terugblikken op welke acties er open stonden. Dus dan wordt er altijd eventjes gevraagd, hey Pim, bij jou lag op je bord om eventjes die architecten te benaderen en waarom we nu eigenlijk geen duidelijk aanspreekpunt daar hebben. En dan geef ik altijd eventjes een terugblik. Oké, dit hebben we ontdekt en nu en dit hebben we afgesproken. Volgende week komen ze er weer een keertje even bij ons zitten, zorgen dat ze op dezelfde kantoordag er zijn als wij, om die communicatie te verbeteren. Op zich werkt het voor mij wel aardig, hoor, deze stijl. Zo'n online bordje, om dat met z'n allen door te lopen.
Mm-hmm.
Ja. Jij zei net tools waar je van zei, dat wil ik wel eventjes snappen, welke tools je gebruikt.
Ja, communicatietools. Want wij hebben, even kijken, Jira, Confluence, Teams en wat ik net zei, Signal.
Ja.
Maar ik hoor jou al Slack zeggen. Ik kan me voorstellen dat er nog wel 10 andere tools zijn die je gebruikt. We hebben ook Lucid Spark, volgens mij heet het, om een soort van Miro-achtige tool.
Het is een Miro-variant.
Ja, wat heb jij allemaal voor jouw team?
Miro, heel veel Miro. Microsoft Teams, eigenlijk het hele Microsoft 365 pakket waar heel veel in gedaan wordt. SharePoint zit eigenlijk alles in gekoppeld.
SharePoint ook nog. Niet
Confluence, Jira Aligned.
En wat is dat laatste?
Ik zou het oprecht niet weten. Ik ben het wachten op toegang, dus ik, ik ben net zo benieuwd als jij nu bent.
Classic.
Mooi.
Heel mooi.
Ja, wij gebruiken met name, dus wij zitten in een soort tech-organisatie binnen een grotere organisatie. Het nadeel daarvan is, de grote organisatie gebruikt allemaal Microsoft-producten. Wij gebruiken alleen maar Google-producten. Dat zorgt natuurlijk nog wel eens dat er een paar dingen niet met elkaar synken, zoals agenda's. Nou, ondertussen hebben ze het voor elkaar dat we elkaars agenda's goed kunnen bekijken. Maar aan onze kant gebruiken we met name alle Google-producten. En daarbovenop dan Slack. En dan de Confluence Jira pakketten.
En als je het over delen van info, want de reden dat ik het zeg is dat wij ook een soort van impasse daarin hebben. We namelijk OneDrive en SharePoint op de achtergrond en Teams. En Confluence. Dus ik maak graag Confluence artikelen. Ik had iedereen erbij. Ja. En deze gasten hebben precies, nee, Teams is beter, want dan hebben we gewoon een eigen omgeving. Ja, ja dat is
dan... ja, dat werkt net niet, hè?
En we zijn een nieuw team aan het integreren. Die heeft alles op Teams staan. Ik wil eigenlijk al die documentatie, al die architectuur en alles, wil ik gewoon op Confluence hebben. Ja, die gaat dat natuurlijk niet doen.
Oh, mooi. Nou, voordat we nog verder, volgens mij kun je ook uren lullen over de tools die je kunt gebruiken. En wij gebruiken dus met name heel veel in Slack. En als het gedocumenteerd moet worden publiek, dan staat het altijd op Confluence. Alleen je privé-documentjes, wat je echt iets voorbereidt of een presentatie die je voorbereidt, die staan in Drive. En verder staat alles eigenlijk altijd op Confluence. Laten we even doorgaan. We zijn ondertussen langs de sprintplanning gegaan. Daarvan zeiden we eigenlijk allemaal, deden we dat wel een beetje op een andere manier. Retro's, en jullie doen ze eigenlijk fysiek, ik doe ze vaak online, maar we hebben allemaal wel een beetje dezelfde trant te pakken. Je hebt wel een voordeel als je daarbij een Scrum Master hebt, want dat scheelt gewoon een stukje zelf faciliteren. Het belangrijkste bij die retro is inderdaad die veilige omgeving creëren, waardoor iedereen ook iets kan zeggen. Ja, bij ons zie je dat vaak doordat mensen het kunnen opschrijven, het veiliger voelt dan wanneer ze het gelijk moeten uitspreken. Want als je een rondje maakt en ga maar eens zeggen wat je eigenlijk slecht vindt gaan in het team, vinden mensen dat vaak heel lastig om te durven zeggen. Terwijl je als je opschrijft, hey, wat zijn de 5 dingen die we morgen eigenlijk anders zouden moeten doen? Oh, dan durven mensen wel wat meer opschrijven. Dus dat is wel een leuke manier. We hadden net ook al eventjes riepen iets over daily stand-up of de daily scrum. Hoe ziet jullie daily stand-up eruit, Jordi?
15 minuutjes iedere ochtend. Meestal digitaal, behalve de dinsdag, zitten we allemaal bij elkaar.
Ja.
En daar is ook weer één iemand die daar de lead neemt. Die kijkt wat staat er open in ons Jira-sprint. Zijn er dingen waar we naar moeten kijken? En zo ja, wie? Zodat we dat in die comité meestal kunnen oppakken. En met name de vraag, waar loop je tegenaan? Wat ik miste toen ik begon, was de vraag, gaan we ons sprintdoel halen? Wat er overigens niet was.
Ja.
En waarom gaan we dat niet halen? Wat moeten we daaraan doen? Kunnen we bijsturen?
Ja.
Dus dat is wel eentje waar nu concreter gekeken wordt naar hoe staan we ervoor?
Ja.
Waar gaan we naartoe? En verder is het gewoon ja, wat er tafel komt.
Hoe ziet die 15 minuten er dan uit? Waarmee open je en hoe ziet dat er vervolgens uit, die inrichting?
Iedereen is mooi op tijd.
Ja.
Heel fijn. En echt als je 1 minuut na, ja, bij ons begint hij om 9:30 tot 9:45. Als je 1 minuut na 9:30 binnenkomt, dan is het hey gast, begin om 9:30.
Ja.
Dus het is wel mooi om te zien dat iedereen punctueel is en die 15 minuten gewoon goed gebruikt. En dan is gewoon boord openen starten. En ook daar is weer organisch wie dat daar de faciliterende rol pakt, niet per se in persoon.
Juist. En dan ga je, je opent het bord, je laat het bord eventjes zien, dus de Jira, de sprint. Ga je dan individueel langs bij mensen inderdaad, wat ze gisteren hebben gedaan, vandaag aan het doen zijn en waar ze zich bijvoorbeeld zorgen om maken? Of hoe ziet dat eruit?
Nou, we willen wel iedereen bewust even het woord geven, dat iedereen de kans krijgt om wat te zeggen en niet denkt van, oeh ja, de andere mensen zijn aan het woord, laat maar, het is toch niet zo belangrijk?
Ja.
Dus wel bewust iedereen even vragen van, is er iets wat we moeten openen?
Ja.
Want de enige reden dat wij het Jira-board openzetten, is als iemand vraagt, kun je de ticket even erbij pakken, dat gewoon meteen paraat is.
Juist.
Het is voor mij geen micromanagement tool om iedere user story die in progress of blocked is of gepland is, om die door te gaan. Maar echt om te kijken naar, iemand heeft een vraag, we pakken hem even erbij, we kijken even met z'n allen. Zien we meteen, dit is groter dan 30 seconden werk, dan gaan we wat plannen voor daarna dat we het kunnen oppakken.
Juist. Oh, dat is wel mooi. Is het groter voor 30 seconden werk, dan ga je door. Jeroen, hoe ziet voor jou een daily eruit?
Eigenlijk hetzelfde, alleen dan met een scrum master. Wij hebben wel Marco, die dan de meeting mee leidt. En ook echt vraagt de mensen van, ja, nou, wat ga je vandaag doen, wat heb je gedaan en heb je hulp nodig? Het is ook inderdaad, zoals Jordi aangeeft, geen micromanagement tool of zo van, doe je je werk wel goed of ben je wel genoeg voortgang aan het boeken? Daar zijn we heel streng op dat het absoluut niet is. Ook heel strak 15 minuten, 9:45 tot 10:00.
Ja.
1 minuut te laat, dan krijg je daar inderdaad iets voor naar je hoofd geslingerd van, wat doe je nou? Want het moet gewoon 15 minuten zijn, to the point. En als je echt de diepte in wil gaan, de inhoud, dan plannen we nog wat daarna. Waar we wel streng op moesten zijn trouwens, want het was best wel makkelijk, omdat je elkaar niet zo vaak ziet tegenwoordig meer. 1 keer in de week. Om dan toch even de diepte in te gaan.
Ja.
Dus dat was voor ons wel even, dat we daar wat scherper op moesten zijn met z'n allen. Jongens, eigenlijk heel vervelend.
Dus je hebt de ene dag in een daily, heb jij 5 mensen zitten, de andere dag 7 en de andere dag 2.
Ja, ook dat nog inderdaad. Het is niet consistent. En die consistentie zijn we nu ook aan het adressen, omdat we daar last van hebben.
Ja.
Dat hebben we tijdens de regio ook ontdekt van jongeren. De mensen die er zijn, die hebben kennis, ze kunnen veel en ze leveren echt waarde. Alleen ja, die consistentie van het contact met ze, dat is gewoon lastig om daar om dat snel genoeg op te pakken.
Ja, ik kan me echt heel slecht voorstellen dat ik developers voor minder dan 32 uur in een sprint zou hebben en dan inderdaad ze goed moet mee kunnen laten draaien met de rest van het team.
Ja.
Die is wel lastig.
Is uitdagend.
We zijn binnen Product Owner natuurlijk 1 dag in de week leuke dingen aan het doen.
Ja.
En die andere dagen bij de klant.
Ja.
Die dag dat jullie leuke dingen doen en dus niet bij de klant zijn. Hoe gaat het dan met zo'n rituelen? Join je toch? Of niet?
Ik join
Merk
niet.
Je er verschil tussen?
Nee, ik join niet, maar het gaat heel... Ik vraag het wel eens inderdaad, want vooral in het begin had ik dat ook. Gaat echt hartstikke goed. Ze doen gewoon, zijn autonoom en ze pakken het zelf op.
Ja, voor mij ook hoor. De daily gaat vandaag gewoon door en mij niet gezien. En ze weten, eigenlijk is daar zo'n standaard procedure voor. Dus bij ons heb je inderdaad 15 minuten. En we gaan iedereen, we hebben het op alfabet, doen we het eigenlijk altijd, lopen we iedereen gewoon even langs. Wat heb je gisteren gedaan? Wat heb je vandaag? Wat ga je vandaag doen? Ja, dit. Zijn er nog dingen waarvan je denkt, hier ga ik op vastlopen of dit zit me eigenlijk in de weg om mijn werk gedaan te kunnen krijgen? En wat ik daarmee altijd probeer te stimuleren is elkaar op tijd aanspreken wanneer je vastzit. Dus ik zie nog wel eens bij de mediators in het team van ons, die zijn ergens mee bezig. Die zeggen ja, en ik ga dit nog even proberen vandaag en dan dat proberen. Hey, heb je eigenlijk al even geprobeerd om met Ramon hiernaar te kijken om samen te zorgen dat je het voor elkaar krijgt? Want volgens mij heeft Ramon hier een paar maanden geleden nog mee zitten stoeien. Oh ja, dat moeten we even regelen.
Nee.
Dus ik probeer met name die laatste vraag van elkaar ook even hulp zoeken en dat soort zaken ook echt wel erbij te pakken. om te zorgen dat die developers nog beter met elkaar gaan communiceren en zorgen dat dat soort dingen samen gedaan worden.
Volgens de theorie hoeft de PO helemaal niet bij te zijn, toch? Bij
nee, klopt. Nee.
Dus we doen het allemaal een soort van uit soort van collegialiteit, maar in alle eerlijkheid hoeft het niet.
De daily scrum is voor de mensen die waarde toevoegen in een sprint.
Dat heb je ons niet nodig.
Dus in principe zijn dat de developers. Ja. En als jij als product owner een user story op je naam hebt staan, dan ben je op dat moment vanuit de theorie natuurlijk ook een developer. Ik ben zelf altijd, met uitzondering van de product owner dag, bij het daily stand-up. Gewoon om te kijken wat er speelt er. Ja. Wat kan ik bijdragen? Maar met name ook, we hebben naast de daily stand-up binnen ons team met alle teams samen ook in check-in iedere week, iedere dag.
Ja.
En daar hoor je natuurlijk wat andere teams in hetzelfde platform doen en waar ze tegenaan lopen, welke impediments dat ze hebben, welke wellicht overkoepelend zijn.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk wel hele belangrijke informatie die je enerzijds terug naar het team kunt spelen met hey, let even op, want je bent er niet aan het werken waar iemand anders ook een probleem mee heeft.
Ja.
Maar andersom heb ik de input van mijn team en als ik dan hoor waar andere teams mee bezig zijn, kan ik bij hun wel ook een balletje opgooien met schakel even met die developer en mijn team, want volgens mij gaat hier iets scheef of moeten jullie juist iets samen gaan doen?
Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Want inderdaad, volgens de theorie hoeven we hier niet bij te zijn. En toch hoor je dat we alle drie denken, ik wil bij die daily stand-up zijn.
Mm.
Volgens mij inderdaad één om dat stukje collegialiteit. Gewoon, wij zijn toch samen een team. Ik zit net zo hard in het team als jullie. Als jullie ergens last van hebben, wil ik hem ook voelen. Dus je bent er op die manier gewoon. Je hoeft je alleen niet slecht te voelen als je er een keertje niet bent. Want op zich zou dat gewoon moeten kunnen als je een andere meeting hebt op dat moment. Aan de andere kant, volgens mij voelen we ook wel dat als je daarbij bent, het ook makkelijker is om wel te horen waar bijvoorbeeld onzekerheid in het team zit. Of van tevoren vast aan te voelen of dat je sprintdoelen niet gaat halen, omdat mensen vastlopen op bepaalde issues. Dus ik zie daar zelf altijd wel echt waarde in.
Ik denk dat er nog een ander aspect is vanuit de product owner, waar een daily stand-up wel belangrijk is.
Ja.
Je bent natuurlijk constant met mensen in gesprek, binnen team, buiten team, belanghebbende stakeholders, eindgebruikers. Je haalt heel veel informatie op. En ik geef in de daily stand-up altijd aan van ik ga met deze mensen praten, ik ben daarmee bezig, deze informatie heb ik gisteren opgehaald, dit maalt nog een beetje in mijn hoofd, daar ben ik nog over aan het nadenken.
Ja.
Zeker als je nieuw komt op een project, want je haalt gewoon gruwelijk veel informatie op en het is gewoon heel mooi om dat te delen.
Ja.
Leuk ding is dat een van de developers aangaf van ja, ik zou ook heel graag meer buiten het team contact willen hebben, we hebben er te weinig. Dus waar ik nu zie van hey, ik heb een lijntje waar hij wellicht iets aan heeft, dan brengt die mensen in contact, zodat ze samen kunnen kijken wat ze daar wellicht kunnen doen. Kennisdeling of noem het maar op.
Krijgen jullie van je developers wel eens de vraag, wie zijn nou eigenlijk onze klanten?
Ja, ik heb hem zelf nog niet 100% scherp.
Ik krijg het is een intern product.
Dus.
Nee. Dat is hun helemaal duidelijk of het boeit ze niet?
Nee, ik geef ze best wel vaak mee wat er gebeurt bij de echte klant. En ik probeer ook wel te zorgen dat ze eens in de zoveel tijd een presentatie krijgen. Bijvoorbeeld van mensen van CX, Customer Experience. Of van een andere onderzoeker in het bedrijf. Probeer ik ze betrekken bij wat er eigenlijk echt gebeurt. Onlangs kreeg ik de toegang tot Full Story, wat een soort hotjar is. Waarbij je dus meer kan zien van hoe klanten echt op de website zitten. Nou, ik heb ze even die laptop op het bureau gegooid bij die gast. En gewoon gezegd, nou, hier kun je trouwens wat klantvideo's zijn. Klik maar even doorheen als je wil. En ja, oh, wacht, dat is wel leuk. Dus ik probeer ze echt wel mee te geven wat die klant bij ons doet. En waarom die nou op zoek is op een bepaalde manier.
En dat doe je dus door of die sessies te doen of je laat ze gewoon tools zien en in de stand-up.
Ja, en in een stand-up, dus in de stand-ups gaan we op alfabet door alle developers heen. Behalve als mijn letter ertussen zit, die stel ik helemaal uit tot het einde. Het einde gebruik ik namelijk altijd eventjes om een soort van updates te geven. Dus hey jongens, op het gebied van recruitment, we krijgen vanaf volgende maand krijgen we er weer twee mensen bij het team komen te zitten. Dat zijn die en die. Die komen deze en deze rollen vervullen. En trouwens, de komende tijd heb ik gevraagd aan onze agile coach om ons iets meer te ondersteunen in het team, om deze en deze sessies te gaan verzorgen.
Je hebt wel een agile coach, maar geen scrum master.
Juist, dus een soort de agile coach wordt altijd wel een beetje gezien als die kun je overal verbellen. Ja, dus wil je er een facilitator hebben of wil je en ik gebruik er nu een beetje als jump-in scrum master voor als ik onder andere op vakantie ben. Om de mensen wat meer te begeleiden. Ja, we gaan deze aflevering even onderbreken. We hebben besloten om deze aflevering in twee delen te knippen, omdat er eigenlijk veel te veel is om te bespreken in één aflevering. Volgende week hoor je deel 2 van deze aflevering, waarbij we verder ingaan op de scrumrituelen in de echte wereld. Volgende week in de aflevering bespreken we onder andere de sprint review, maar gaan we het ook hebben over onze vaste taken zoals backlog management en het stories en epics schrijven en hoe we eigenlijk story points gebruiken. Zorg dat je volgende week weer luistert naar deel 2 van deze aflevering. Tot dan!